Gemeente, nog een mededeling. De kerkraad van... Er staat in het kerkblad vermeld dat de kerkraad 19 oktober vergadert. Maar dit wordt later, dat wordt op donderdag 26 oktober. Tot zover de mededeling.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met de gebeurtenissen in Israël wil ik de serie over Jozef even onderbreken. Omdat juist in de afgelopen week de omvang en de gruwelijkheid van wat daar gebeurd is tot ons door gaat dringen. En het lijkt mij goed om met elkaar ook deze ochtend vanuit Gods woord over het volk van Israël ook na te denken. Zoals ik ook met de catechizanten heb gedaan in de afgelopen week. In verband daarmee gaan we ook zingen uit Psalm 74. Versen 10 en 18. Psalm 74, vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? En het 18e: geef het wild gedierte dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. 10 en 18 van Psalm 74. stellen ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 44 het derde vers. O Gij zelf, o God, die uit uw woning ons hulp verleendet, zijt mijn koning, verlos ons van het gedreigde kwaad. Daarna lezen we Gods woord uit het boek van de Psalmen, de 83ste psalm. Psalm 83 is de schriftlezing nadat we gezongen hebben op Psalm 44 vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is.
Thank you.
klinkt een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. Want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken de kop op. Zij maken listelijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Ze hebben gezegd, kom en laat ons hem uitroeien, dat zij geen volk meer zijn, dat aan hun naam Israël niet meer gedacht worden. Want ze hebben in hun hart tezamen geraadslaagd, tegen u hebben zij een verbond gemaakt. De tenten van Edom en de Ismaëlieten en Moab en de Hagarenen, Gebal, Amon en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. Ook heeft zich Asur bij hem gevoegd en zijn de kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela, doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kizon. Die verdelgd zijn te Endor, zij zijn geworden tot een drek der aarde. Maak hem en hun prinsen als Oreb en als Seeb en al hun vorsten als Seba en als Salmuna. Die zeiden, laat ons de schone woningen Gods ons in een erfelijke bezitting nemen. Mijn God, maak hem als een wervel, als stoppelen voor de wind. Gelijk het vuur een woud verbrandt en gelijk de vlam de bergen aansteekt. Vervolg hem alzo met uw onweder en verschrikt hem met uw draaiwind. Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere, uw naam zoeken. Laat hem beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid. En laat hem schaamrood worden en omkomen. Opdat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt, de Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde.
Met Gods hulp willen wij samen deze psalm gaan overdenken. En ik wil eigenlijk de hele psalm zo'n beetje benoemen als kerntekst. Willen we de eerste drie versen met elkaar nog een keer lezen. Eerste vier. Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet. Houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. Want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken de kop op. Zij maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw verborgenen. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In de voorbeden gedenken wij broeder G.L. Brussaert, die vanwege bloedverlies opgenomen is in het Dordwijk ziekenhuis. Met hem mag het inmiddels wel weer wat beter gaan. En in de dankzegging zuster Anna Kraaienveld Bevelander, die weer thuis mocht komen. Laten we samen de Heere zoeken. Grote en eeuwige God, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zoeken uw heilig aangezicht in onze gebeden, nu we hier samen zijn gekomen in ons kerkgebouw. En het zal velen toch wel bezighouden, heren, wat er ook in de afgelopen week is gebeurd in Israël. Nu de omvang en de gruwelijkheden steeds meer naar buiten komen. Nu we gaan begrijpen wat er allemaal is gebeurd. En iedereen is er vol van. Het nieuws is er vol van. En Heere, dan zoeken wij uw aangezicht omdat u God bent. De alwetende, de alziende, de almachtige God. Die u een volk hebt uitverkoren. Het oude bondsvolk Israël, om de drager te zijn van de Messias, die gij naar deze wereld gezonden hebt, om het gebrokene te helen, dat wat in de schepping is verloren gegaan door de zondeval, om uw verloren schepsel terug te doen brengen tot u, om deze wereld te verlossen van de vloek en van de boze. En Heere, als het weer duidelijk is geworden dat u een heilig God bent, en welke gruwelijkheden dat de zonde zijn, dan is het ook in de afgelopen week weer bewezen. Heer, en dan kunnen onze gedachten zo over elkaar heen tuimelen. Als we al die gruwelijkheden, en de een zal daar meer van hebben kunnen lezen dan de ander, maar we hebben allemaal wel begrepen, Heere, hoe vreselijk het is geweest. En nog. En als we al die dingen proberen te ordenen, Heere, dan duizelt het ons. Wat is de mens? Wat is hij als hij losgelaten wordt? Wat heeft de zonde met ons gedaan, Heere? Met ons mensen die zo goed en naar uw evenbeeld geschapen zijn. En wat is hij geworden? En dat geldt niet alleen de mensen van Hamas of van Hezbollah, maar dat zijn wij allen. Als die kooi open gaat, Heere, en die leeuw in ons levend wordt, dan zijn we verscheurende roofdieren voor de naaste. En het toont ook, Heere, dat u een heilig God bent. Die de zonde ook niet zal tolereren. En het laat ook zien, Heere, dat u uw volk ook daar niet altijd voor bewaart, maar zelfs dat u vijanden verwekt, zoals uw woord dat zegt. En wat een strijd en wat een vragen heeft dat gegeven bij de profeten en bij het volk. We hebben er zo even wat van gezongen. Het gaat allemaal niet buiten u om, Heere. En we komen zulke moeilijke en onbegrijpelijke dingen tegen in uw woord, waar wij het ook vandaag nog zwaar mee kunnen hebben. Welke wegen dat u gaat, hoe u de vijanden roept om Israël te straffen. In de oude tijd, in Egypte, in Babel, in Assyrië. Hoe aan de andere kant ook de macht van de boze losgelaten kan worden. Hoe het duidelijk is, Heere, dat er een verbond tegen u is. Dat het gaat om u en om uw eer en om uw koninkrijk. En dat alles wat van u is, door de boze en door de wereld en de zonde, wordt aangevallen. En dat die naam niet meer gedacht zal worden, die gij hebt geopenbaard. En dat betreft dan niet alleen de Joden, maar dat betreft ook de christenen. Ook zij dragen uw naam. En ook daar heeft de boze en de wereld een verbond mee gesloten om dat te vernietigen. En Heer, als we dan nog een stap verder mogen gaan vanuit uw woord en vanuit ook de psalm die we dan overdenken, dan gaat het ook met name om uw verborgenen. Om dat volk dat gij van eeuwigheid verkoren hebt tot de zaligheid en dat gij in de tijd roept en toebrengt. Die zullen er ook achter komen dat er een duivel is. En dat de wereld en de zonde zo'n kracht en macht hebben. En die zullen ook moeten erkennen dat het de vijand binnen de poort is. En dat het vlees, hun eigen vlees, ook zich niet onderwerpt. Heere, wilt u geven dat wij zien mogen dat alles wat van u is, wordt aangevochten en aangevallen. Dat is aan de ene kant iets wat tot een grote strijd en tot veel vragen kan leiden. En tegelijkertijd, Heere, mag er ook iets van troost in liggen. Want het zijn toch uw verborgenen. En het bloed van hen roept omhoog. En u zult niet werkeloos toe blijven zien. U zult opstaan tot de strijd. En uw haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, onzuchten. En de wereld zal toch voorbij gaan met al haar begeerlijkheden. En de boze zal met al zijn duivelen geworpen worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. En er zal toch een nieuwe hemel en toch een nieuwe aarde komen. Heere, wij bidden u, geef dat wij door uw genade, door uw geest, tot die wedergeborenen mogen behoren. En als we daar nog buiten leven, Heere, als we nog die genade niet kennen, o, bekeer ons toch. Zie toch dat wij een verloren strijd strijden. Al die vijanden die zich tegen Israël verheffen, strijden uiteindelijk een verloren strijd. Al die vijanden die zich tegen de christenen verheffen, die strijden een verloren strijd. Zo heeft Luther het al mogen zingen in de vaste burcht. En Heere, geef dat wij ook persoonlijk toch daar kennis aan mogen hebben. En al gaat het dan door de diepte en door de weeën van de wedergeboorte heen, maar gij zult uw volk verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Heere, wilt u zo met ons zijn? Ook in de prediking van uw woord, geef dat de dingen die ook in de hoofden van uw knechten zo over elkaar heen kunnen buitelen en al de grote vraagstukken en al de dingen waar mensen mee worstelen en ook de lijnen van uw woord, Heere, dat het helder voor de aandacht mag komen. En dat het naar de zin en de mening van uw geest mag zijn. En dat we zelf ook kunnen en zullen worden aangesproken. Dat het niet alleen over Israël gaat of over de christenen, maar over ons, hier op de preekstoel en in de banken. Wilt u ons zo leiden door uw geest en woord, Heere, en gedenken aan dat oude bondsvolk. Ach, Heere, wilt u het bevrijden, ook als straks de hele wereld zich tegen hen gaat keren, als ze de vijanden gaan verslaan. Nu al beginnen de Verenigde Naties en alle volken zich te verheffen en Israël te bekritiseren. En dat zal alleen maar erger worden. Heer, ontfermt u zich over het volk. Sterk hen in de rouw, in de trauma's, in het verdriet. En geef ons gebed, Heere, voor de beminden om der vaderen wil. En dat we pal mogen staan achter dat volk en steun mogen geven aan dat volk. We bidden u, Heere, om uw ontferming. Maar als we ook, Heere, in onze gebeden aan onszelf mogen denken, Heere, dan mogen wij die ook aan u, de Heere, voorleggen. Alle noden en behoeften, alle rouw en verdriet, alle kruisen die u gedragen worden. Heere, wees u in het bijzonder met degenen die in het gemis leven, die zo vaak hun dagen en hun avonden in eenzaamheid slijten, thuis of er elders verzorgd worden of verpleegd worden. Gedenk hen, Heere, als het leven soms zo moeilijk wordt, zo eenzaam eindigt. Heere, wilt u spreken in hun hart en in hun leven. Van blijde troost en van eeuwige vrede. We bidden u dat, Heere, voor de ouderen die gevoelen dat het leven naar het einde toe gaat, dat de krachten minder worden. Heere, wilt u geven dat in de avond van het leven de zon der gerechtigheid mag stralen en dat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht mag verspreiden. Denk aan de zieken, ernstig zieken, langdurig zieken, die al geruime tijd ook behandeld worden. Zij die thuis zijn of in een verzorging of een verpleeghuis zijn. We denken in het bijzonder aan broeder Brussaert, die vanwege ernstig bloedverlies moest worden opgenomen in het Dordrecht ziekenhuis. Inmiddels is de bloeding wel gestopt en mag hij weer aan de medicijnen zijn. We bidden u, Heere, wilt u geven dat al die behandelingen zijn vruchten mogen afwerpen. Sterk hem en ook zijn vrouw, die toch ook steeds zwakker wordt, die steeds last heeft van flauwtes en steeds valt met alle nare gevolgen van dien. Gedenk hen samen, Heer, op een hoge leeftijd. Geef bovenal dat zij zich mogen verbergen in u, in de schuilplaatsen als Allerhoogsten, om zo te vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heere, wilt u dat door uw Heilige Geest door doen breken, ook in zijn hart. En geef hen beiden te zien op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. We danken u dat zuster Kraaienveld Beverlander weer thuis mocht komen na de heupoperatie. Er waren wat complicaties, maar Heer, u hebt het tot hiertoe wel gemaakt. Gedenk haar, ook nu ze thuis is, ook met haar tweelingzuster die haar verzorgt. En al degenen die om haar heen staan, Heer, breidt uw vleugelen ook genadig over hen allen uit. En geef, Heer, dat ze zo ver mag opknappen dat ze weer ook naar uw huis zal mogen komen en de dagelijkse dingen weer zal mogen doen. Maar bovenal dat ze geoefend mag worden, Heere, in die enige troost die er is in leven en in sterven. En in hen, Heere, bidden en danken wij u voor al degenen die het moeilijk hebben of die reden hebben om u dank te zeggen voor verlossingen, voor genezingen, voor hulp, voor genade. Heere, wilt u ons allen aanzien in de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus. O, laat het Koninkrijk van Hem toch mogen doorbreken in deze wereld en in onze harten. Want alleen dan, Heere, is er vrede te verwachten. Buiten de vredevorst zal er nooit en nergens vrede zijn. Niet in het hart, niet in Noord-Korea, maar ook niet in Israël. Heere, wilt u dan geven dat uw Koninkrijk mag komen en dat uw wil mogen geschieden, dat uw naam mag worden geheiligd en mogen worden verheerlijkt, Heere, want daar gaat het toch alles naartoe. Laat de heidenen uw naam eren en vrezen en dat ze u gaan zoeken. Laat uw oude bondsvolk tot bekering mogen komen. Laat de kerkmensen en heren wederom geboren mogen worden en niet genoeg mogen hebben aan de godsdienst. Heren, geef dat uw genade in al deze dingen door mag breken in onze levens. In de veelheid van de onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Sta op, Heren, en wilt u werken. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 83, de versen 1, 2 en 3. Psalm 83, vers 1. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. De tweede, hun aanslag is verwoed en boos. Ze zoeken heimelijk en loos uw volk te dempen. En het derde, ze zeiden, stout en hetelbuit komt aan. Men roei gans Israël uit. 1, 2 en 3 van Psalm 83, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Dat is het tweede van de lofzang van Simeon, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het is met geen pen te beschrijven welke verschrikkelijke dingen er in de afgelopen week in Israël zijn gebeurd. U hebt ervan kunnen lezen en van kunnen horen. Met niets ontziende wreedheid en meedogenloosheid zijn de burgers van Israël ronduit afgeslacht. Kibbutzen zoals Be'eri en Kfar Aza zijn overvallen, totaal uitgemoord. En niet alleen ouderen, maar ook baby's en jonge kinderen. Ontzaggelijk. Het lot trof nietsvermoedende jongeren op een of ander festival. Mensen werden in hun huizen gedood, zelfs zwangere vrouwen werden niet ontzien. En ik zal niet alle dingen in detail noemen, gemeente, want dat is gewoon te gruwelijk wat daar gebeurd is. Je hebt er geen woorden voor. Het is niet eens een oorlog. Het is een slachting. Mensen werden afgeslacht. En het is iets wat doet denken aan wat we in het Oude Testament aantreffen. Waar dat dan inderdaad ook beschreven wordt. In de slavernij van Egypte, wat dat volk trof. In de Assyrische ballingschap. In de Babylonische ballingschap. Of het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen Jeruzalem hebben verwoest. En de straten vol liepen letterlijk met bloed. En zo kunnen we zoveel aspecten van de geschiedenis van het volk van Israël noemen. Het land is opnieuw getroffen door meedogenloze haat. En het leger van Israël staat nu op het punt om Gaza te ontdoen van Hamas. En dat brengt natuurlijk ook weer allerlei ellende en verdriet met zich mee. En wanhoop onder die bevolking. Toch denk ik niet, gemeente, dat we de zaken daarom moeten gaan relativeren en moeten gaan nuanceren en al te veel begrip of steun voor het Palestijnse volk moeten uitspreken. Hoewel we dat ook niet over het hoofd moeten zien. Maar Israël is aangevallen. En de oorzaak ligt bij de Palestijnen. En die Palestijnen zijn ook één in hun haat tegen Israël. Hebben kunnen lezen dat nadat de terroristen die kibbutzen hadden overvallen, dat vrouwen en kinderen uit dat Palestijnse gebied die dorpen hebben geplunderd. Hebben kunnen lezen dat ook in Jeruzalem en elders Palestijnen, mannen en vrouwen de straat op zijn gegaan om de aanval op Israël te vieren. Gijzelaars zijn ondergebracht, niet alleen in de tunnels, maar ook in de gezinnen. Dat is ook zoiets verschrikkelijks. Die jonge vrouw die meegevoerd werd op die motor naar Gaza. Of die kindertjes. Hun ouders waren al gedood. Een jongetje van 2, 3 jaar en een baby in de handen van een terrorist. Wat gebeurt ermee? We hebben pal te staan, gemeente, ook als kerken. Achter Israël en steun te bieden aan dit volk en te bidden voor dit volk. Daarom dacht ik dat het goed was om ook vanochtend, nu de omvang van deze gruwelijkheden tot ons gaat doordringen, om dan met elkaar ons te bezinnen op wat zegt God daar nu over. Hoe moeten we dit plaatsen? Ik heb met de catechisanten ook al iets van de geschiedenis, van dit deel van de geschiedenis van het Joodse volk met elkaar overdacht in de afgelopen week. Alle ellende en alle aanvallen die door de eeuwen heen, de duizenden jaren heen over dit volk zijn uitgekomen. Het is één grote geschiedenis van slavernij, ballingschap, verwoesting, pogroms, holocaust, Shoah. tot op de dag van vandaag. En hoe komt dat nou? Waarom gaat het nou altijd over Israël? Dat vroeg ook een rabbijn zich af. Rabbijn David Brotman, die ik in 2007 sprak. Hij zegt, het zou toch helemaal niet over Israël moeten gaan? Wat heeft dit land nou te bieden? Het is maar zo'n klein landje. Het is nog kleiner dan Nederland. Er is geen goud te vinden. Er is geen olie. Er zijn geen diamantmijnen. Het is eigenlijk maar een stuk woestenij. Het zou niet over Israël moeten gaan. En toch gaat het elke keer weer over Israël. En staat dat land en volk altijd in het middelpunt. En waarom is dat nou zo? Misschien heb ik het wel eens verteld, gemeente, maar het werd mij ook weer duidelijk toen ik eens in het ziekenhuis in Zwolle was op bezoek bij een vrouw uit de gemeente van Elburg. En ze lag daar samen met een andere vrouw op een kamer. En terwijl ik met mijn gemeentelid aan het praten was en zo wat dingen uit de Bijbel aanhaalde, hoorde ik die vrouw lachen en een beetje mompelen in zichzelf. Ze gingen heel hard met de krant lawaai zitten maken. Nou ja, je maakt als dominee wel wat meer mee, dus ik gaf er niet zo heel veel aandacht aan. Maar toen ik wilde eindigen, toen vroeg ik ook aan haar, vindt u het goed als ik een stukje uit de Bijbel lees en als ik bid? Ga, je doet maar, zegt ze. En terwijl ik iets uit de Bijbel las, ik weet niet meer wat, en ging bidden, hoorde ik ineens dat die vrouw begon te huilen. En ik vroeg aan haar, wat is er aan de hand, waarom huilt u? En ze zei, ik ben een Jodin. En mijn hele familie is uitgemoord. En toen zei ze, ik wou maar dat hij een ander volk had uitgekozen. En daar sloeg ze de spijker precies op de kop. Ik wou maar dat hij een ander volk had uitgekozen. Psalm 44 zegt, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. En ook in deze psalm staat het toch duidelijk waarom Israël toch altijd weer het mikpunt is. Het gaat om Gods volk. Het gaat om de naam van de Heere. In vers 6 wordt er gezegd, tegen u hebben zij een verbond gemaakt. Het is een grote strijd. Een geestelijke strijd. Een vijandschap die al in het paradijs is afgekondigd. Ik zal vijandschap zetten, zo zei de Heere, tussen u, de Satan, en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Maar gij zult het de verzenen vermorzelen. En gemeente, daarom wil ik er met u, met Gods hulp, samen bij stilstaan wat we vanuit deze psalm in dat opzicht kunnen leren. En ik hoop dat ik de gedachten wat kan ordenen, want zoals gezegd, het buitelt soms over elkaar heen. Het is zo verward soms ook. Als je ziet ook in de schriften dat de Heere zelf ook die vijanden verwekt. Het gaat allemaal niet buiten God om. Het is geen lot dat Israël treft. En de Heere staat niet machteloos maar toe te zien. En handen wrijvend heen en weer lopen, om maar zo te zeggen, omdat hij er geen macht over heeft. Nee, hij staat er toe. Hij verwekt zelf die vijanden. Dus het zijn nogal wat vragen, gemeente, waar we zomaar niet uit zijn. En ik weet niet of we er ooit uitkomen. Ik denk dat alleen maar genade is als we de hand op de mond mogen leggen en stil mogen worden onder God en mogen zien dat de oorzaak niet ligt bij God, maar bij de mens zelf. En dat we zien hoe gruwelijk de zonde is en wat voor een gruwelijke mensen wij zijn geworden door de zonde. En laten we onszelf niet verheffen boven Hamas of boven de nazi's of boven de Russen of boven wie dan ook. Want we hebben allemaal hetzelfde hart. Maar laten wij zien dat God een heilig God is. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Gemeente, het is zo echt maar niet opgelost er in ons leven. Pas op. We denken dat met een belijdenis en met een gebed dat het wel goed zit. We zien het, gemeente, aan de gevolgen in ons leven en de gevolgen in de wereld. God is een heilig God. En de zonde wordt zwaar bezocht. En dat is het meest bewezen aan het kruis van Golgotha. Daar heeft het bloed van het Lam Gods gevloeid. Vanwege de grootheid van de zonde en de ernst van het kwaad. De Heere, geef ons daar een indruk van. Ik wil met u deze psalm gaan lezen. Het is een gebed om hulp tegen de vijanden. We letten op de oorzaak van dat gebed. Waarom wordt er zo gebeden? Waar ligt nou die oorzaak, ook in deze psalm? Dan de vraag in dit gebed. Asaf vraagt ergens om. En dan ook de bedoeling van dat gebed. Opdat zij, o Heere, uw naam zoeken. In vers 17. Dat de kern is. Opdat zij, en we kunnen dat ook anders vertalen, daar hoop ik dan straks aan het derde punt wel op terug te komen. Opdat zij uw naam, o Heere, zoeken. Dus een gebed om hulp tegen de vijanden. De oorzaak van dat gebed, de vraag in dat gebed en de bedoeling van dat gebed. Het is een psalm van Asaf, zo staat er dan boven deze psalm geschreven. En die persoon die kennen wij, Asaf, een van de opperzangmeesters die door David zijn aangesteld om leiding te geven aan de Levitische koren. Hij was ook een ziener, zo lezen we in 2 Kronieken 29, een profeet. En dat zien we ook in deze psalm, het is een onderwijzing, hij onderwijst. En dat doet hij dan met name als het gaat ook over wat de geestelijke betekenis ook van al die gebeurtenissen is. Het komt op een hoger plan te staan. Hij onderwijst de mensen niet alleen toen en daar, maar ook ons vandaag. En dat het uiteindelijk gaat om een geestelijke werkelijkheid en om geestelijke strijd. Maar wij kennen Asaf natuurlijk ook vooral vanwege zijn psalmen. Psalm 50 en 73 tot en met 83, waarin we hem leren kennen als een mens die geworsteld heeft met de voorzienigheid van God. Die bijna gestruikeld is over het kwaad dat de Heere in zijn leven had gezonden. En over het onderscheid dat hij zag met de goddelozen, die hebben vrede en mijn bestraffing is er alle morgens. Dus die man die had het zo moeilijk met de deugden van God, als God nou almachtig is. En als hij liefde is, waarom grijpt hij niet in? En waarom staat hij het toe? Waarom verwekt hij zelfs die vijanden in het leven van zijn volk? Wat heeft hij daar nou voor bedoeling mee? Daar was Asaf zomaar niet uit. Dat is er diep doorgegaan. En ik weet in de gemeente, er zijn er ook mensen die dit herkennen. Die deze vragen van binnenuit kennen. Die er strijd mee hebben. Die hiermee worstelen. En de Heere, geve gemeente dat wij zien mogen waar dan de weg en waar dan de oplossing, of beter gezegd de verlossing is van dit soort aanvechtingen en twijfels en strijd. Nou, in welke omstandigheden Asaf deze psalm heeft gedicht, dat is niet bekend. Maar als we hem goed lezen, gemeente, hij zou vandaag gedicht kunnen zijn. Je leest bijvoorbeeld in vers 5, daar zegt Asaf: zij hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien. Dat zij geen volk meer zijn, dat aan de naam van Israël niet meer gedacht worden. Nou, dat is in de manifesten van de Arabische wereld te vinden. Israël moet worden uitgeroeid. Israël moet de zee, de Middellandse Zee, in worden gedreven. En Ayatollah Khamenei heet hij geloof ik, van Iran, die heeft van de week nog gezegd: Israël is het kankergezwel van het Midden-Oosten. Moet weg. Letterlijk wat hier staat, horen we uit de mond van hen die de vijanden van Israël zijn. En je leest het door de geschiedenis heen, de psalm, je kan het bijna in elke geschiedenis van Israël kan je het plaatsen. 70, 80, 90 jaar geleden terugdenken aan de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, dat woord dat betekent offer. Een beter woord vind ik Shoah, vernietiging, verwoesting. 6 miljoen Joden vermoord, hun naam mag niet meer worden gedacht. Deze psalm zou toen gedicht kunnen zijn. Hij zou 100 jaar geleden, 150 jaar geleden gedicht kunnen zijn toen de pogroms in Rusland ontstonden. Pogrom, een woord dat betekent drijfjacht. Ze dreven de Joden op als slachtschapen en slachten ze af. Op dezelfde manier als Hamas nu gedaan heeft. Of als je veel verder nog teruggaat in de middeleeuwen. De massavernietiging, bijvoorbeeld in Portugal. Je had in die tijd een grote pest in Europa, een pestepidemie, de builenpest, waaraan miljoenen mensen zijn overleden. Behalve de Joden. Die werden niet ziek. En de catechisanten wisten waarom. Ik stelde de vraag, hoe kwam dat, dat die Joden niet ziek werden? Dat was vanwege die reinheidswetten. Ze wisten, we moeten onze handen wassen voor het eten. We moeten regelmatig onszelf wassen en de kleding wassen en onze huizen schoonhouden. Wisten die mensen veel van bacteriën of virussen? Maar God wist het wel. En mede daarom had hij die Levitische wetten gegeven. Maar die middeleeuwers wisten dat niet. Die dachten dat volk, dat wordt niet ziek. Die zijn de oorzaak, die hebben ons behekst. En ze hebben massaal de Joden omgebracht. Ga terug naar het jaar 70, de Romeinen. Ik zei het al, die Jeruzalem verwoest hebben, die alles platgebrand hebben, die duizenden mensen gedood hebben. Nou ja, het is één geschiedenis van ellende, van vervolging, van verwoesting, van vernietiging. En het blijft maar doorgaan. En als je dan leest, gemeente, welke vijanden dat Asaf hier dan noemt, vanaf vers 7... de tenten van Edom en van de Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen, Gebal en Ammon en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus, Assur, de kinderen van Lot, 10 volken. Je kan het zo overplaatsen in onze tijd. Edom, Gebal, Hagarenen in het zuiden, Gaza, Hamas, zou je kunnen zeggen. Tyrus in het noorden, Libanon, Hezbollah, Assur, dat is Syrië, en al die andere volken daaromheen, ook aan de oostkant, Iran. Alles verbindt zich om Israël te verwoesten en te vernietigen, en ook binnenuit. Door de Palestijnen die in Israël zelf wonen. Op de Westbank, zoals dat heet. Van alle kanten wordt dat volk belaagd en aangevallen. Je kunt het zo overplaatsen in onze tijd. En ze hebben een verbond gemaakt, zo zegt Asaf. Want hij ziet het dat het een geestelijke betekenis heeft. Ze maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk. Nou, dat hebben we vorige week gezien. Listig. Sluw. In het geheim. Een aanslag. Ze beraadslagen tegen uw verborgenen. Ik kom daar zo op terug. Wat dat betekent. En in vers 6. Ze hebben in hun hart samen geraadslagd tegen u. Hebben zij een verbond gemaakt. En dat is het, gemeente. Toen ik aan de catechisanten van de week vroeg, hoe komt het nou dat Israël al die jaren, al die eeuwen, die duizenden jaren steeds zo aangevallen wordt. En toen kwam er een aantal keren het antwoord, ja, ze hebben toch de Heer Jezus gekruisigd. En dat antwoord, gemeente, is natuurlijk lang gegeven. In de geschiedenis van de theologie komen we dat vaak tegen. Ze hebben geroepen, zijn bloed, zij over ons en over onze kinderen. En dat heeft tot een verschrikkelijke exegese en tot een verschrikkelijke toepassing geleid, dat ook de christenen Joden gingen vervolgen, want ze hebben de Messias gedood. Ze hebben de Christus gedood. We zijn gelukkig, gemeente, tot andere inzichten gekomen, want zo laat de schrift het zelf niet zien. Zeker, ze hebben daar een prijs voor betaald. De Heer Jezus zelf heeft het aangekondigd. Dat de tempel verwoest zal worden, dat Jeruzalem verbrand zal worden. Maar we mogen niet zeggen dat de Joden nog steeds hun prijs moeten betalen omdat zij Christus gekruisigd hebben. Want zijn wij daar niet net zo schuldig aan? Het is toch het Lam God dat de zonde der wereld wegdraagt? En Gods kerk leert er toch een Revius nazeggen die zegt: het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. En het zijn ook de Romeinen niet die u geslagen hebben. Ik ben het, o Heere, ik ben het die u dit hebt gedaan. Dus die conclusie mogen we niet meer trekken. Nee, de schrift geeft een andere lijn aan. En die heb ik natuurlijk al gezegd door middel van die vrouw in het ziekenhuis in Zwolle. Het is het volk van God. God heeft dat volk uitverkoren. Via dat volk heeft hij zijn evangelie van verzoening en van vergeving aan de wereld bekendgemaakt. Uit dat volk is de Christus geboren. En het is die vijandschap die al in het paradijs werd aangekondigd. En die tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Alles wat van God is. Alles wat van Christus is. Alles wat met Christus te maken heeft, dat wordt door de Satan en door zijn medestanders vervolgd en aangevallen. En dan moeten we ook niet alleen stilstaan, gemeente, bij het Joodse volk. Want er zijn natuurlijk meerdere onderwerpen vanuit deze psalm te bedenken. Niet vanuit een soort vervangingstheologie, dat bedoel ik niet. Maar er zijn opmerkelijke parallellen met de christenvervolgingen. Er zijn eigenlijk in heel deze wereld maar twee systematische vervolgingen. En dat is het vervolgen van de Jood en van de christen. Natuurlijk zijn er wel eens andere bevolkingsgroepen, zoals de zigeuners of andere mensen die wel eens worden aangevallen. Maar dat zijn gebeurtenissen. Maar het systematische, het consequente door de eeuwen heen, vervolgen van mensen is altijd gericht tegen de Jood en de christen. En dat laat zien, gemeente, dat er een lijn ligt. Omdat ook de christenen het volk van God zijn. Het nieuwtestamentische volk. Het volk van Christus. En dat zijn opmerkelijke parallellen, gemeente. Dat alles wat van God is, van de schepper van de wereld, dat wordt aangevallen door de vijand van God. En iemand vroeg eens, de koning Karel, ik dacht de tweede, die vroeg het aan zijn hofprediker John Owen: kunt u mij nou bewijzen dat God bestaat? En John Owen die zei: ja, dat kan ik. Kijk maar naar het Joodse volk. Dat volk is er het bewijs van, dat God bestaat. Dat volk had er niet meer moeten zijn. Gezien alle aanvallen, gezien alle verwoestingen, gezien alle verstrooiingen. Maar het volk bestaat nog. In weerwil tot het volk van Assur en van Babel en van al die grote namen die hier staan. Die zijn uitgeroeid. Althans, de namen van dat volk, van die volken van toen, zijn veranderd. Maar het volk van Israël is nog steeds hetzelfde. Het is nog steeds de Jood. Het heet nog steeds Israël. En je zou het ook kunnen zeggen van de christenen. Die hadden ook al niet meer moeten bestaan, gemeente. Gezien inderdaad de vervolgingen die er geweest zijn. Maar ook alle innerlijke verdeeldheid en ook alle verscheuringen en ook alle dwalingen. Altijd weer valt de boze aan. Van alle kanten komt hij. En de ene tijd doet hij dat met geweld. En vloeit er het bloed van de martelaar. De andere keer doet hij dat met list, hè, zoals de psalm dat zegt. Als hen geweld of list bestrijden. De ene keer komt het van buitenaf. En de andere keer komt het van binnenuit. Net zoals Israël nu van alle kanten omringd is en zelfs van binnenuit wordt aangevallen, zo is het ook met het christendom. Maar dat het er nog is en dat het wereldwijd groeit, zelfs tegen de verdrukking in Noord-Korea en in China en in Soedan en in al die landen, dat mag er een bewijs zijn dat er een God is die leeft en die zijn volk in stand houdt. En die zijn volk verlost en die dat volk gaat bewaren. Het zijn, zo staat er nog, zijn verborgenen. Uw volk en uw verborgenen. God heeft dat volk verborgen, opgeborgen om het maar zo te zeggen. En dan komen we uiteindelijk, gemeente, ook bij de diepste en de meest geestelijke betekenis, want hier gaat het natuurlijk vooral over de wedergeborenen. Dat volk dat door van hem van eeuwigheid bemind is. En in de tijd wordt geroepen en bekeerd en bedeeld wordt met het geloof in de Heer Jezus Christus. En leg ons leven daar eens naast, gemeente. Mogen wij dan tot dat volk behoren? Tot die verborgenen die de Heere als een kostbare schat bewaakt en bewaart. Nee, niet altijd voor vervolging en niet altijd voor bloedvergieten. God geeft ze zelfs over aan het geweld. Hij staat er toe dat die vijanden tekeer gaan en diepe wonden aanbrengen. En wat kan er een strijd zijn in het hart? En wat is er een strijd in het hart van de wedergeborenen? En wat kan je van alle kanten omringd worden? Boven je en onder je. En van alle zijkanten. En ook van binnenuit. Overal die vijanden. Overal die aanvallen. Overal die bedreigingen. En de verdorvenheid en de zonde van binnenuit, wat kan dat en wat levert dat een strijd op? In het hart van degene die God mogen vrezen. Juist als God door wedergeboorte en bekering en geloof je leven gaat veranderen, gemeente, dan kom je erachter dat er een duivel is. Juist als God in je leven gaat beginnen, dan gaat de strijd pas beginnen. Israël juichte toen ze Egypte werden uitgeleid. Maar in de woestijn, daar begon het pas. Gods kerk zal erachter komen dat er een duivel is. Soms, zoals het hier beschreven staat, listiglijk, een heimelijke aanslag, dat het kwade je ineens kan verrassen. Zoals David op zijn dak toen hij Batsheba zag. Met welke gevolgen? Het zwaard zal van uw huis niet wijken. God verwekt de vijanden tegen hem. En in het hart van de wedergeborenen, in het leven van de gelovigen, is het niet anders. Die komen erachter dat er vijanden zijn. Die komen erachter dat er vijandschap is. Dat er een duivel is. Dat er een wereld is. En dat je in eigen kracht nooit kunt overwinnen. De boosheid kleeft mij altijd aan, zo zegt het gebed des Heren. Er komt nog vlees en wereld bij. Hoe kan ik overwinnaar worden? Paulus wist het niet. Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Wie zal mij toch verlossen? Gemeente, kennen wij die strijd? Kennen wij die aanvechtingen? Kennen wij die vijanden? Het is geen best teken als ons leven zomaar voortkabbelt, ook in geestelijk opzicht. Het is geen best teken als we nooit eens heen en weer geslingerd worden. Als we geen doorn in ons vlees hebben. Als we vreemd zijn van de engel des Satans die met vuisten kan slaan. Als we vreemd zijn aan de verzoekingen. Vreemd zijn aan de strijd. Dat is geen best teken. Als we niet worden aangevallen. Als we geen last hebben van de wereld en haar begeerlijkheden. Dan betekent het dat de wereld en de duivel ons in feite al hebben. Ze hoeven niet meer te strijden. Ze zijn niet bevreesd dat ze ons kwijtraken. Maar het kan voor Gods kerkgemeente vreemd genoeg toch wel eens een troost zijn. Dat er die vijandschap is. Dat wat het avondmaalsformulier zegt, dat deze dingen tegen mijn wil in mij zijn overgebleven. Tot mijn verdriet zie ik het. Wat er in mijn hart leeft. En wat er uit mijn mond komt. En wat mijn handen soms doen. En waar mijn voeten mij soms brengen. En wat mijn ogen mij laten zien. Maar het is tegen mijn wil, wat, o God. Ik zou het met wortel en tak willen uitroeien. Want wat een ellende en wat een verdriet brengt het met zich mee. En je ziet het ook in deze psalm. Als David zijn vraag, ik bedoel Asaf, zijn vraag gaat formuleren. Hij heeft het zo moeilijk. En we zien het in alle psalmen van Asaf. Die man die heeft zo gestreden met de voorzienigheid van God. En waarom laat God dit toch toe? Waarom verwekt hij die vijanden? De Heer kan ze toch niet afzijdig houden? Die strijd, die vragen die we vanuit de schrift kunnen stellen. God laat het toe. Als je de profetieën leest van Hosea, van Amos. En hoe gedetailleerd dat daar beschreven wordt wat er dat volk gaat overkomen of is overkomen. Exact hetzelfde als nu. Dan denk je, hoe kan God dat toch toelaten? Die vreselijke moordpartijen. Die vernietiging in de kampen. Heel veel mensen zijn daardoor hun geloof kwijtgeraakt. Als ze dat al geloof al hadden natuurlijk. Maar die liepen daar op stuk. En je ziet er bij Asaf ook weer in deze psalm. Hij zegt, o God, in het begin zwijg niet. Houd u niet als doof. Wees niet stil, o God. Psalm 74, wat we gezongen hebben, zegt hij zelfs. Waarom trekt gij uw hand af van ons, uw rechterhand? Een beetje heel oneerbiedig gezegd, gemeente, maar wat misschien iemand ook wel eens kan zeggen tegen zijn zoon. Als hij daar een beetje werkloos met zijn handen in zijn zakken staat. Joh, haal die handen eens uit je zakken. Ga eens wat doen. Nou, ik bedoel dat natuurlijk niet oneerbiedig, maar zoiets. Dat Asaf zegt, heren, waarom doet u niks? Waarom blijft u daar maar staan? Waarom zwijgt u? Waarom houdt u zich als doof? Hoort u niet dat wij roepen? Hoe kan dat een nood zijn, gemeente, in het leven? Dat je roept tot God, maar dat hij niet hoort. In het leven ook van Gods kinderen. Heere, scheur de hemel toch. Dat gij nederkwaamt. Bijna verwijtend klinkt het soms tegen God. Waarom doet gij ons zondigen? Waarom grijpt u niet in? Waarom staat u het allemaal toe? Waarom hebt u mij niet tot stilstand gebracht? Waarom hebt u het niet voorkomen? Kan een mens het daar geducht moeilijk mee hebben? En dat je niet meer kan bidden, maar het bidden ook weer niet kan nalaten. Dan krijg je dit soort vragen, dan krijg je dit soort klachten. Dat een mens ook wel eens te ver kan gaan. Kijk maar naar Job, die ook in zijn nood zo ver ging dat hij God ter verantwoording ging roepen. En de Heer kwam daar natuurlijk wel op terug. Nou, de Heer laat het aan de ene kant ook wel toe. Hij laat zijn volk ook wel uitspreken en uitwenen. Maar Asaf die gaat vragen in dit gebed. En dan vindt hij ook een grond in zijn gebed. Waar wijst hij dan niet op? Als een mens gaat vragen, als een mens gaat bidden in zijn nood en zijn ellende, wat zou je dan als motief voor de Heere kunnen aanreiken? Dat je zegt van, Heere, kijk eens, grijp toch in. Want dit. Wat zou je dan zeggen tegen de Heere? Heere, ik heb zo'n verdriet. Heb toch medelijden met mij. Heere, ik heb het zo moeilijk. Grijp alsjeblieft in. Ik ben zo meelijwekkend. Dat doet Asaf niet. Dat doen de psalmdichters niet. Dat doen de profeten niet. Ja, ze laten wel hun verdriet merken. En ze wijzen wel aan wat hen overkomt. Maar als ze gaan bidden. Als ze de Heere gaan vragen. Als ze de Heere gaan bewegen, om het maar zo te zeggen. Dan wijzen ze niet op iets in hen. Nee, want we hebben dit aan onszelf te danken. Dat is uiteindelijk wat Gods kerk gaat leren. We hebben het aan onszelf te danken. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Op de bodem van alle vragen ligt er wereld zonder schuld. En gemeente, daar zullen we toch uiteindelijk terecht moeten komen. Kom je daar niet terecht, dan blijven we slachtoffers en dan is God wreed. En ik weet niet wat we dan allemaal over God kunnen zeggen. Maar als we onze plek mogen komen in de schuld voor God, dan gaat de hand op de mond. En dan krijg je een andere pleitgrond aangereikt. En die ligt in wie God is. En in wat hij gedaan heeft. Asaf noemt hier Midian. De tijd van Deborah en Barak. Gideon. Sisera. Heren, weet u het nog? U bent het toch niet vergeten wat u toen gedaan hebt? Weet u het nog? Hij herinnert God aan zijn daden, aan zijn grote daden in de geschiedenis. Je hoort de noot in deze psalm steeds weer doorklinken. O, mijn God, zo zegt Asaf steeds. Met een groot uitroepteken erachter. Denk toch aan uw erf. Laat de zielen van uw tortelduif toch niet omkomen in het verdriet. Deze gebedsgrond, de daden van God, wie God is. Kennen wij, gemeente, die gebedsgrond? Dat je de gebedsgrond buiten jezelf zoekt. Of bidden wij nog als een slachtoffer? En dat we zo zielig zijn. En dat bedoel ik niet badinerend, gemeente, alstublieft, begrijp mij goed. Ik weet goed genoeg wat het betekent om in nood te zijn en in rouw en in verdriet te zijn. Maar als je op je plek bent, dan ben je geen zielig mens voor Gods troon. En dan ben je een zondig mens. En dan heb je genade nodig. Dan heb je de daden van God nodig. Dan heb je die grote daad van God nodig. Die hij in de geschiedenis heeft geopenbaard. Namelijk de zending van zijn zoon. En dat wordt de pleitgrond van een arme, verloren, schuldige zondaar. Dat hoor je dan ook Daniël zeggen, bijvoorbeeld in Daniël 9. Wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Niet omdat ik zo vroom ben. Niet omdat ik zo ernstig ben. Niet omdat ik zo berouw heb. Het gaat er niet buitenom, gemeente. Maar dat is nooit de grond in het gebed. Heren, ik ben nou toch bekeerd. Of heren, ik heb nou toch dit en dat niet meer gedaan. En heren, ik heb er toch zo'n verdriet van. Als daar, gemeente, de gebedsgrond nog in ligt. In wat wij voelen, in wat wij kunnen en in wat wij doen, dan worden de zaken omgedraaid. Dan staan wij niet schuldig tegenover God, maar dan wordt God schuldig tegenover ons, want ik ben toch veranderd. En nu moet God luisteren. Nu is God verplicht om te luisteren. Maar gemeente, God is aan niks en niemand wat verplicht. We vallen er helemaal buiten. De enige aan wie God wat verplicht is, is aan zichzelf. Hij neemt redenen uit zichzelf. En dat hebben de psalmdichters gezien. En dat hebben de profeten gezien. En daarom zegt Daniël, wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Ik heb ze niet eens. En zelfs mijn gerechtigheden zijn met zonde bevlekt. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Uw grote daden. Uw grootste daad, waarin uw barmhartigheid op het allerhoogst is bewezen, dat gij uw zoon naar deze wereld gezonden hebt. Gedenk aan uw naam, die gij in Christus hebt verheerlijkt en hebt geopenbaard. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de pleitgrond onder het gebed. En dan heeft hij je ook wel een aantal vragen, gemeente, gerichte vragen die best wel zwaar zijn, vind ik. Hij vraagt om de verwoesting, om de verdelging van de vijanden. Hij zegt in vers 14, mijn God, maak hen als een wervel, als stoppelen voor de wind. Gelijk het vuur een woud verbrandt, gelijk de vlam de bergen aansteekt. Een wervelwind die door zo'n gebied gaat en zo'n struikje wat daar staat met nog een klein worteltje staat dat daaraan vast aan de grond. En dan knapt het af en dan vliegt zo'n bosje weg en het wordt verbrand. Hij vraagt om de ondergang van de vijanden. En gemeente, nu wordt er wel eens gezegd dat God de zonde haat, maar de zondaar lief heeft. Ik weet niet, gemeente, of we dat altijd één op één zo kunnen zeggen. Want je komt in de schrift ook hier heel duidelijk tegen dat die haat van God niet alleen gericht is tot de zonde, maar ook tot de zondaar. Gericht op personen. De volken die hier genoemd worden. En David zegt in Psalm 139, zou ik niet haten die u haten? Ja, ik haat hen, hè, dus die mensen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Omdat ze zich tegen God verheffen. Je kunt de zonde en de zondaar nooit helemaal los van elkaar zien, toch? En je ziet het ook in de ondergangen van die vijanden. Dat het ook gaat om de personen zelf. En nogmaals, gemeente, daar zijn zoveel vragen over te stellen. Het zijn zulke grote zaken. Je raakt het even aan en je kunt alleen maar constateren dat het zo is. En je verbaast en je verschrikt jezelf over de gevolgen daarvan. Het vele bloed dat er vergoten wordt. De grote ellende die er is, ook bij de Palestijnen. Maar God gaat niet werkeloos toezien. Hij verdelgt degene die hij goddeloos bevindt. En gemeente, wat ik in het begin van de preek al zei, het laat ons zo zien ook wat er nu plaatsvindt, dat God een heilig God is. Hij houdt de schuldigen echt niet onschuldig. We zijn er echt niet zomaar uit met een gebed en met een beetje verandering in ons leven. God is een heilig God en de zonde is zo gruwelijk. Kijk eens wat het ons mensen heeft gemaakt, wat we elkaar aandoen. En kijk eens hoe God de zonde gestraft heeft op Golgotha. Het zijn zulke grote, zware dingen, gemeente, die in de Bijbel staan. Er is niet minder dan een wedergeboorte en dan een bekering en dan het waarachtige geloof nodig. En daar bidt uiteindelijk Asaf dan ook om. Nadat hij deze dingen gezegd heeft. Die grote nood, die grote ellende waar hij in zit. De werkelijkheid van de zonde, van de schuld en van de gevolgen daarvan. En wat het met mensen en met volken doet. Maar uiteindelijk komt hij dan bij het grote doel in deze psalm. Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Heere, uw naam zoeken. En ik zei al, dat heeft een aantal betekenissen in zich. De eerste is zoals die hier staat. Opdat zij, nou met name dan de heidenen, hè, dan gaat het om die, al die volken die er genoemd worden. De Arabieren. Heere, laat ze weten dat ze tegen God strijden. Laat ze weten dat het een verloren strijd is. En dat gaat niet anders, gemeente, door de diepten heen zoals we dat nu zien. Dat gaat hardhandig. Dat gaat met veel verdriet en met veel bloedvergieten gepaard. Maar laat dan, Heren, dit als doel mogen hebben, dit als gevolg mogen hebben, dat zij uw naam gaan zoeken. Matthew Henry die zegt hierbij, laat hen tot staan gebracht worden, opdat zij tijd hebben om na te denken wie u bent, tegen wie ze strijden en dat ze niet tegen u bestand zijn. En zich daarom voor u verootmoedigen. Laat hen ertoe gebracht worden om uw naam te zoeken en te vrezen. Dan zie je toch weer, gemeente, dat God niet de dood van de goddelozen op het oog heeft. Als ze sterven, dan komen ze om in hun zonden, omdat ze zichzelf vrijmoedig en vrijwillig tegen God hebben verzet. Als mensen, gemeente, plukken wij de wrange vruchten van ons verzet tegen God. Maar in die werkelijkheid daalt God af en zegt hij, bekeert u toch. Ik heb geen lust in uw dood. Hoor toch naar de stem die komt. In die plagen, in die kruisen die ik u zend en in de vijanden die ik over u verwek. Verhard u toch niet. Laat u toch lijden. Zo gij mijn stem dan heden hoort, geloof mijn heilend troostrijk woord. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkelen te slaan. Het is een tevergeefse strijd, jongeren en ouderen. Als je nog leeft in de wereld en je verzet tegen God. En wij mensen kunnen wel met een grote mond zeggen, nou, met zo'n God wil ik niks te maken hebben. Maar dat is allemaal maar grootspraak. Want we krijgen met hem te maken en we hebben met hem te maken. En we zullen hem een keer ontmoeten. En we verliezen het. En daarom, gemeente, met alles wat in mij is en in de schriften ons wordt aangereikt. Laat u toch met God verzoenen. U hoeft niet verloren te gaan. Zie toch in deze tijd en in deze strijd dat het tevergeefs is om tegen God te strijden. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Want wie u zoeken, zo zegt de schrift, die zullen u ook vinden. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen die verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Dat is het liefste wat God doet. God slaat en plaagt de mensenkinderen niet van harte. Dat doet de Heere niet van harte. Het is niet in zijn wezen om toornig te zijn en om bloed te vergieten. God is liefde. Maar God is ook heilig. En God is rechtvaardig. En aan dat recht, gemeente, dan moet genoeg gedaan worden. Het moet in orde gemaakt worden. Tussen hem en tussen ons. Opdat zij uw naam zoeken, die hij met name de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard. De zaligmaker der wereld. Die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Buigt u biddend voor hem neer. Kniel toch voor deze Heere die u gemaakt heeft. Dat zij uw naam zoeken. Maar het mag volgens de kanttekening ook worden betrokken op het volk van God. Opdat men op uw naam zoekt. Opdat men weten, vers 19, dat gij alleen met uw naam zijt de Heere. Dan wordt het volgens de kanttekening betrokken op het volk van God zelf. Dat het er geoefend uit mag komen. Niet zal stikken in die vijandschap. Niet zal smoren in hun eigen bloed. Niet zal wegdrijven op hun eigen ongeloof en opstand. Maar in dit verdriet de Heere zoeken. Erkennen dat hij God is. De Heere vrezen. En alleen zo, gemeente, is er een oplossing te vinden, ook daar in Israël. Want, kijk, die Verenigde Naties kunnen doen wat ze willen. En er kunnen vredesonderhandelingen plaatsvinden, zoveel als dat er zijn. Maar nooit zal de vrede daar gevonden worden op deze manier. Er is maar één weg waarop Israël vrede kan krijgen. En vrede zal krijgen. Want er staan duidelijke en heldere beloften en profetieën in de schrift. Maar niet op de manier van het paard en de wagen en de bommen en ik weet allemaal niet wat Israël allemaal gaat doen nu. Zo zullen ze nooit overwinnen, zo zullen ze ook nooit vrede krijgen. Dat kan alleen maar als de vredevorst, hun eigen Messias, de Heer Jezus Christus, daar op de troon zal zitten. En daar liggen zulke rijke beloften van in de schrift. Paulus die zegt dat ook. In 2 Korinthe 3 bijvoorbeeld, met de catechisant ook nog overdacht. Er ligt een deksel op Mozes, zo zegt Paulus. Dat bedoelt hij mee het Oude Testament. En Mozes die kwam van de berg, die had een ontmoeting met God gehad op de Sinaï. En dat felle licht van Gods glans, hè, God is een licht, dat zat zo in het gezicht van Mozes. Hij straalde die glans van Gods majesteit uit. De mensen konden niet naar hem kijken, hij moest een doek over zijn gezicht leggen. En Paulus die trekt er een geestelijke les uit. Hij zegt, zo lezen ze de schriften, zo lezen ze Mozes. Hè, Mozes die schreef toch de eerste 5 Bijbelboeken. Zo lezen ze Mozes, terwijl er een doek overlicht. Het licht komt er niet uit. Het licht der wereld schijnt niet. Ze zijn verblind voor Christus. Maar dat doek, die doek die gaat er vanaf. Dat deksel wordt weggenomen, dan zal Israël bekeerd worden. En in Romeinen 11 zegt hij daarop voortgaand, door het geloof in Christus zal heel Israël zalig worden. Een gemeente dat heeft een uitwerking over deze wereld. Daar hebben de oudvaders, Bunyan, McChain, maar ook Abrakel en Van der Groe, zulke grote gedachten over gehad. Als Israël tot bekering komt, dan breekt er een heilstijd aan voor deze wereld. Hoe en wanneer, we weten het niet. Maar het zal gebeuren. Want er zullen 10 mannen, 10 heidenen, de slip, dat wil zeggen een stuk van de mantel van een Joodse man aangrijpen en ze zullen zeggen, wij zullen met u gaan, want wij zien dat God met u is. En gemeente, laat daar uw gebed en ons gebed op gericht mogen zijn, op de bekering van Israël. Dat ze gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Omdat ook wij met onze kinderen, omdat u en ik ook mogen delen in dat grote licht dat God ontstoken heeft. Dat ook wij mogen behoren tot die verborgenen. Tot die mensen die wedergeboren worden tot een levende hoop. En die eenmaal de strijd te boven zullen zijn. Die strijd die hier zo ontzaggelijk zwaar kan zijn. Niet alleen tegen vlees en bloed, maar ook tegen die overste machten der lucht. Maar ze strijden tevergeefs. Want de zegen is hem beschoren. Het Lam Gods heeft overwonnen. De wereld gaat voorbij. En alle vijandschap zal ooit teniet gedaan worden. Daar is het gebed van de kerk op gericht. Daar is het gebed van een kind van God op gericht. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Amen. samen de heren nog zoeken in gebed. Heren, wat we hebben overdacht, dat overstijgt eigenlijk ons bevattingsvermogen. Uw heiligheid, uw majesteit, uw reinheid en zuiverheid die zo groot is. Dat u geen gemeenschap kunt hebben met de zonde, maar dat u een eeuwige gloed en een verterend vuur bent. Heren, geef ons er een indruk van, ook vanwege de gebeurtenissen in deze wereld. We hebben niet goedkoop gezondigd. Maar Heere, schenk ons bovenal er een indruk van dat u een barmhartig en genadig God bent. Die uw barmhartigheid bewezen hebt in de zending van uw Zoon. En die het met alles wat in u is, de mensen op het hart bindt om zich te bekeren. Ja, die de Heer Jezus Christus in het evangelie zelfs aanbiedt. En die als op de knieën voor ons ligt, alsof God door ons baden, zo zegt de apostel. Laat u toch met God verzoenen. Heren, we bidden om de toepassing van uw geest in deze dingen. Dat het door mag dringen in de harten. Want oh, wat kunnen we toch lauw en flauw zijn. Wat kan ons leven toch maar weer voortkabbelen. Wat kunnen we toch genoeg hebben aan de dingen van het hier en nu. Terwijl onze zonde maar blijft liggen en terwijl onze schuld zich maar opstapelt. En terwijl de eeuwigheid maar dichterbij komt. O Heere, bekeer Gij ons, dan zullen we bekeerd zijn. Werk door en breek door. Roei de zonde uit ons leven uit. Vernietig de vijanden in ons persoonlijke hart en leven. Heilig ons en zuiver ons. We hebben geen macht tegen die grote menigte die tegen ons opstaat. En we weten niet te doen. Maar onze ogen zijn op u. Gedenk ons en onze kinderen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar gedenk aan uw Zoon. Aan de Heer Jezus Christus. Aan zijn bloed dat reinigt van de zonde. Uit genade. Amen. Psalm 130 vers 4 zingen wij tot slot. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Het vierde van 130. Zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.